We gaan weer naar Lucas toe, broeders en zusters, het Lucas-evangelie, en wel naar hoofdstuk 5. Vorige keer hebben we stilgestaan met elkaar bij voornamelijk hoofdstuk 7 en 8, en toen ging het ook over de opwekkingen die de Heer Jezus gedaan had, van de jongeling in Nain, van het dochtertje van Jairus en van Lazarus. Nou, vanavond gaan we eerst weer even wat terug in het Lucas-evangelie naar hoofdstuk 5, vers 17 tot 26. En dan lees ik daarna nog een gedeelte uit hoofdstuk 7, namelijk vers 36 tot en met 50. Dus hoofdstuk 5, vers 17 tot 26. En daarna 7, vers 36 tot 50. Eerst Lucas 5, vers 17. Ja, en die twee gedeelten die lezen we, ze liggen een beetje uit elkaar. Hè, maar we lezen ze omdat in die twee gedeelten op een mooie manier wordt stilgestaan bij de vergeving. Er is in beide gedeelten sprake van fariseeën, maar goed, dat is nou niet weer iets bijzonder nieuws natuurlijk. En er is ook sprake in beide evangeliën, of beide gedeelten, van de alwetendheid van Christus. Dus we beginnen bij Lucas 5, vers 17. Er staat: en het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij had gelegen, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan, en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees, en zeiden: wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. En dan gaan we nog een gedeelte lezen uit hoofdstuk 7, vers 36, tot het einde van het hoofdstuk. En daar staat boven de zalving bij Simon de Fariseer. Daar staat: en een van de Fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Fariseer aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, tot zover. Ik denk allebei wel geschiedenissen die wel redelijk bekend zijn. Die laatste heeft te maken met de uitnodiging van een van de fariseeën. Die vroeg of de Heer Jezus bij hem kwam eten. Dat is wel eens vaker trouwens, dat die vraag naar de Heer Jezus toekomt. Komt u bij mij het middageten doen? Is ook bekend uit een van de evangeliën. En als de Heer Jezus daar dan is, dan begint hij met zijn uitspraken over de weeën. Weet je wel, wee schriftgeleerden, wee uw fariseeën. En dan krijg je al gauw het idee dat die man die hem toen uitnodigde, ja, er eigenlijk wel spijt als haren van op zijn hoofd moeten hebben gehad dat hij hem uitnodigde. Want de Heer Jezus bepaalt ze er wel bij. Hè? Nou, hier gaat het allemaal nog niet zo heel erg aan toe. Maar hier vraagt gewoon een van die fariseeën of hij bij hem kwam eten. Trouwens, dat eten, daar hadden we vorige keer nog even over. In verband met dat dochtertje van Jairus. Toen zij opgewekt was en opgestaan was, toen zei de Heer, geef haar te eten. En sommige vertalingen die hadden, geef haar vlees. Maar het is inderdaad toch gewoon eten in het algemeen. Dus niet specifiek vlees of zo. En dat is ook wat hier staat. Een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. Nou, die andere geschiedenis, dat is er ook eentje die wel bekend is. Ik kan me die tenminste zelf nog echt herinneren van vroeger. Dan heb ik het over heel wat jaren terug, snap je. Dan had je zo in de kinderbijbel had je, ja, ik denk van de Vries, Anne de Vries of zo, vermoed ik. Had je zo'n kinderbijbel met van die hele mooie tekeningen erbij. Wij hadden zo'n hele oude editie thuis, weet je wel, met echt mooie tekeningen. Want daarna kwam er ook nog eentje, daar zaten allemaal wat abstractere tekeningen in. Dan moest je ongeveer raden wat het was. Maar dit was er eentje en dan zag je daar dus ook op een dakje, zag je vier van die mannen staan zo met een... Met touwen en dat werd heel mooi uitgebeeld. Hè. Bekende geschiedenis hoe die man, die zieke, die verlamde, hoe die daar neergelaten wordt. En hoe die dan daar voor de Heer Jezus terechtkomt. Daar waren fariseeën bij. Hè, dat is wat je in het 17e vers ziet. Dus Lucas 5 vers 17. De Heer Jezus gaf onderwijs, staat er. Er waren fariseeën en leraars van de wet. En die kwamen uit allerlei dorpen, van Galilea en Judea en Jeruzalem en uit Jeruzalem. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. Als je dit zo leest, dan vermoed ik dat de kracht van de Heere om hen te genezen, dat die kracht nog betrekking heeft op wat daar staat in vers 15 en 16 van Lucas 5. Er staat namelijk, het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad. Ja, en dan komt vers 17. En ja, dan valt het toch wel op hè, dat daar dus gesproken wordt over de aanwezigheid van fariseeën en leraars van de wet. En dat er dan eigenlijk meteen achteraan staat en er was kracht van de Heere om hen te genezen. Dus nogmaals, over het algemeen wordt gedacht dat met die hen, dat daarmee de mensen uit vers 15 bedoeld worden. Maar ik zou het eigenlijk ook wel een mooie gedachte vinden als daarmee de fariseeën en schriftgeleerden bedoeld worden. Want het staat daar wel heel dicht bij elkaar. En als je nou met terugwerkende kracht gaat kijken van op wie heeft dat hen nou betrekking, dan heeft het feitelijk betrekking, ja toch in eerste instantie, op die fariseeën en leraars van de wet. En er was kracht van de Heer om hen te genezen. En het aparte is dat die fariseeën en leraars van de wet ja, daar eigenlijk helemaal geen gebruik van maken. He, er is kracht om te genezen door de Heer, alleen ze maken er geen gebruik van. En je kunt het een beetje wijder trekken, er is kracht om te verlossen bij de Heer. Maar ja, daar moeten we ook constateren dat heel veel mensen in de wereld daar helemaal geen gebruik van maken. Sommigen zijn er niet eens van op de hoogte trouwens. Maar er zijn er ook velen die willen er geen gebruik van maken. Maar goed, die kracht is er wel degelijk. En wanneer gaat die kracht, wanneer gaat die nou werken? Nou, dat is wat je hier in deze geschiedenis vervolgens ziet. Dat zie je daarin uitgelegd. Want daar komen enkele mannen en die komen met een bed van een man die verlamd was. En dan komen ze aansjouwen, een soort brancard of zoiets. En zo komen ze daar naartoe. Die hebben ongetwijfeld het goede met hem voor gehad. En dan proberen ze dat huis binnen te gaan. Nou, dat lukt allemaal niet. En dan uiteindelijk, dan wordt hij van bovenaf naar beneden getakeld als het ware. Het zal toch ook een hele consternatie geweest zijn dat de Heer Jezus daar staat te spreken. Hij gaf onderwijs en allerlei hoge gasten die zaten erbij. En dan gaat opeens dat dak open. En dan komt daar, het is maar goed dat het allemaal goed ging, zeg maar. Hè? Dus dan komt daar opeens die verlamde naar beneden. En ze laten hem neer, en er staat ook zo mooi erbij aan het eind van vers 19, in het midden voor Jezus. Hè? Daar komt die man neer. Dus hij is ook meteen het middelpunt van alle aandacht geworden. Je kunt in Johannes 8, daar lees je over die overspelige vrouw. Weet je wel, dan is de Heer Jezus onderwijs aan het geven in de tempel. En dan is daar op een gegeven moment ook van dat ja, gerumoer. En dan komen daar een stel schriftgeleerden aan, of fariseeën. En die hebben een overspelige vrouw, zoals zij die dan noemen. En die hebben ze dan ook nog op heterdaad betrapt, staat er dan bij. Nou, dat moet nogal wat geweest zijn. En die halen ze en die nemen ze mee, die sleuren ze mee en die stellen haar in het midden bij Jezus. Bij de Heer Jezus. En u weet wel, dat is dat stukje waarin de Heer Jezus ook zegt van nou, als je zonder zonde bent, dan werp je maar de eerste steen. Hè? Nou, en dan gaat iedereen weg en uiteindelijk blijft de Heer Jezus alleen over in het midden met die vrouw. Zo staat dat erbij. Nou, hier heb je dat ja, ook min of meer. Hè? Ze laten die verlamde door het dak naar beneden zakken. En er moet toch wat ruimte voor gemaakt worden en dan ligt hij daar. Ja, en dan zegt de Heer Jezus. Dus tussen twee haakjes, broers en zussen, dan weet je hè, dat als je dus helemaal geen uitkomst meer ziet, dan kun je altijd nog het dak op. Hè? Dat je dat eventjes vasthoudt. Hè? Maar goed, hij moet toch weer vernederd worden. Hij is wel omhoog gegaan, maar hij moet toch weer naar beneden toe. En dan ziet de Heer Jezus dat. En dan zegt hij, man of mens, een mannelijk mens, uw zonden zijn u vergeven. Dus ik denk dat omdat de Heer Jezus dat zo rechtstreeks tegen die verlamde zegt, dat het waarschijnlijk wel het plan van die verlamde zelf geweest is. He, maar goed, hij zag het geloof van de vrienden, van die vier man. Hij zag hun geloof, staat er. En dan zegt hij tegen die ene man, uw zonden zijn u vergeven. Daar was hij nog niet mee genezen. He, dus hij lag er nog steeds, daar in het midden. Maar goed, die genezing, ja, die laat nog even op zich wachten. Het feit dat hij vergeving ontving, ja, dat is het eerste waar het om draait. En dan heb je die schriftgeleerden en de fariseeën, en die begonnen te overleggen, staat er in vers 21. Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Nou, daar hebben wij natuurlijk geen weerwoord op. Wij ook niet. En wij weten dat de enige die zonden kan vergeven, dat is God. Hier is de Heer Jezus en hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Pleegt de Heer Jezus daar godslastering mee? Oftewel, is de Heer Jezus God? Want daar komt het eigenlijk op neer. En nou, hij handelt in ieder geval in de volmacht van de Heer. En hij spreekt en hij zegt, je zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus had namens God de Vader, had hij de volmacht om te spreken over vergeving van zonden. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En dan staat er in vers 22, en nou blijkt daar de alwetendheid van de Heer. Dan staat er, maar Jezus die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Wat is nou gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en ga lopen. Ja, dat is wat. Ik zou haast zeggen, wij kunnen wel vrij gemakkelijk zeggen, tegen een verlamde, je zonden zijn vergeven. Dat kunnen wij wel doen. Niet dat wij zelf die vergeving kunnen geven, maar goed, we kunnen wel zeggen, God heeft je zonden vergeven. Dus je zonden zijn u vergeven. Maar om dan vervolgens ook te zeggen van nou, en nou sta je op en dan ga je lopen. Dat is een heel ander iets. Maar ja, voor de Heer Jezus maakt dat blijkbaar helemaal geen verschil. Want hij zegt, wat is nou makkelijker? Wat is nou gemakkelijker? Om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of om te zeggen, sta op en ga lopen? We vorige keer, toen we bij die opwekkingen stilstonden, van de jongeling van Nain en van de dochter van Jairus en van Lazarus, hebben we gezien dat alle drie mensen waren, oud, jong en jonger, waren alle drie mensen die ook al daadwerkelijk gestorven waren. En bij alle drie wekt de Heer Jezus ze op. Er staat, bij de verschillende van die geschiedenissen staat foutief in onze Bijbels, in onze vertalingen in ieder geval, dat de Heer Jezus zegt, sta op. Nee, de Heer Jezus zegt, word wakker. Dat is wat hij zegt. En dan door zijn stem, door te luisteren naar zijn woord, worden ze ook daadwerkelijk wakker. En eenmaal wakker geworden, kunnen ze of rechtop gaan zitten, of zoals dat dochtertje van Jairus, ze stond op, staat er dan letterlijk. Toen stond ze ook echt op. Dus je ziet dat het daar om gaat, hè? Nou, hier draait het eigenlijk om hetzelfde. Ja, oké, die verlamde is dan nog niet dood. Maar de Heer Jezus zegt wel tegen hem, of tegen in het algemeen, wat is nou makkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op. Maar hier staat letterlijk weer, word opgewekt. Dus je zou haar zeggen, die verlamde die is ten dode opgeschreven. En de Heer Jezus zegt, word opgewekt en ga lopen. Het zijn allebei bevelen, geboden. En dan zegt hij, maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven. Dus de Zoon des Mensen vergeeft zonden, staat hier. En de Heer Jezus had die macht, die volmacht. Zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, word opgewekt, neem uw bed op en ga naar huis. En in vers 25 staat dan, en hij stond onmiddellijk op. Dus in vers 24, aan het einde, wordt een ander werkwoord voor opstaan gebruikt als in het begin van vers 25. Aan het eind van vers 24 staat, word opgewekt, word wakker. En dan vervolgens staat hij op. En dan neemt hij datgene waar hij op gelegen had bij zich. En hij ging naar zijn huis en hij verheerlijkte God. Is toch heel, heel bijzonder, hè? Dat in deze versen, daar komen allerlei dingen bij elkaar die van het allergrootste belang zijn. Ook geestelijk gezien. En ook even gezien in het licht van de boodschap van de apostel Paulus, die veel later komt. Namelijk, dat het begint met de vergeving. Dat is de volgorde. De Heer Jezus zegt eerst, uw zonden zijn je vergeven. Daar begint het mee. En vervolgens, omdat het voor de Heer Jezus toch een soort van fluitje van de cent is, zegt hij ook van, word wakker. En hij staat op. Met uiteindelijk het gevolg, hij loopt weg en hij verheerlijkt God. Dus je hebt vergeving, opwekking, opstanding en verheerlijking. Dat zijn als het ware de drie dingen waar het om draait. En dat is uiteindelijk ook voor ons nog steeds wat het allerbelangrijkste is. Onze relatie met God of Gods relatie met ons, die begint op basis van de vergeving. En omdat die vergeving er is, zijn we ook met Christus opgewekt. En omdat die vergeving er is, zijn we ook met hem levend gemaakt. En omdat die vergeving er is, zijn we ook met hem in de hemelse gewesten gezet. Maar de basis is vergeving. Daar draait het om. Nou, en dat zullen we zo meteen ook in die andere geschiedenis, zullen we dat ook nog wel een keer zien, dat het daarom draait. Nou, dus hij staat onmiddellijk op, zegt vers 25, voor hun ogen. Je zal er maar bij geweest zijn. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis terwijl hij God verheerlijkte. En dan zegt vers 26, en ontsteltenis greep allen aan en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden, wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. En die mensen kwamen weer thuis en zeiden, vrouw, wat ik nou toch gezien heb, je gelooft niet wat ik zeg. Wij hebben ongelooflijke dingen gezien. Ontsteltenis, daar staat ons woordje extase. Dus ze raakten in extase. Soms wordt dat woord extase ook wel eens vertaald met geestvervoering of buitenzinnen. Extase betekent heel letterlijk dat je uit je stand bent gehaald. Nou, ontsteltenis. En dat is ook wel grappig, dat woord ongelooflijk dat hier staat, daar staat in het Grieks het woordje paradoxis. Nou, dat ken je ook wel weer in het Nederlands, een paradox. Dat is een schijnbare tegenstelling, zeggen we dan. Paradoxis, maar het betekent heel letterlijk, betekent het iets wat net naast datgene ligt wat normaal geloofd wordt. Dus buitengewoon. En in die zin kun je ook wel zeggen ongelooflijk. Paradoxaal, wat hier gebeurt. Eigenlijk kan dit helemaal niet. Onverklaarbaar. En wat is nou zo onverklaarbaar geweest? Ja, ik denk dat het meest onverklaarbare voor de mensen is geweest dat die verlamde weer liep. Want ja, als mens zijn wij natuurlijk toch enorm op die buitenkant gericht en op wat voor ogen is. Maar het belangrijkste wat daar gebeurt is dat die jongen, die man, die verlamde, die man, dat die vergeving heeft ontvangen. Dat is het belangrijkste. Daar draait het om. Maar ja, zij hebben ongelooflijke dingen gezien. En dan gaat het hier nog echt om de ogen van het lichaam. Maar het allerbelangrijkste hier, dat is de vergeving die hij ontvangen heeft. Nou wil ik ook even naar die andere geschiedenis toe. Die in Lucas 7. Want ook daar speelt die vergeving toch wel een hele belangrijke rol. Dat vind je vanaf dus vers 36. Lucas 7, vers 36. En nou even in grote lijnen. De Heer Jezus die wordt daar gezalfd. En dat gebeurt dan. Nou, laat maar even zo zeggen, dat gebeurt dan door een vrouw die, dat staat er ook gewoon in vers 37, die een zondares was. En volgens Simon weet ongeveer iedereen zo'n beetje, of tenminste wist zo'n beetje iedereen die daar in de buurt was, die wist wel wat voor een vrouw dat was. Nou, met zoveel woorden staat dat er verder niet bij. Maar ze was in ieder geval een zondares. En hij zalft de Heer Jezus. Zij zalft de Heer Jezus. Als u even met mij naar Johannes 12 bladert, volgende evangelie, dan heb je daar ook sprake van een zalving. Er zijn namelijk drie momenten in de bediening van de Heer Jezus dat hij gezalfd wordt door mensen. En de eerste die hebben we net gelezen, dat is ook de vroegste geweest, want we hebben hem gelezen in Lucas 7 en dat weet u inmiddels, dat zit nog altijd voor het omslagpunt in het Lucas-evangelie. Dus de Heer Jezus was daar nog niet op weg naar Jeruzalem. En hij was ook nog niet in Betanië of wat dan ook. In Johannes 11, of 12, daar staat in vers 1, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. En daar hebben we vorige keer wat over gelezen uit Johannes 11. Nou, zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende en Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Nou, dan loopt Judas, die Iscariot, die zegt dan meteen van, hadden we het beter kunnen verkopen. He, want dat levert een hoop geld op. 300 penningen, wel te verstaan. Nou, dat is best een hoop geld. 300 penningen. En waarom hebben we dat niet aan de armen gegeven? Nou, en dan staat er ook in vers 6, hij zei dat niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Maar goed, daar wordt de Heer Jezus dus gezalfd door Maria. En in dit geval is dat dus de zus van Lazarus en Martha. 6 dagen voor het Pascha. Dus de zalving in Lucas 7, die vindt in een vrij vroeg stadium plaats van de bediening van de Heer Jezus. Voordat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Hier is het in Betanië. Nou ja, dat ligt, zoals u weet, 15 stadien van Jeruzalem af. Hè? In hoofdstuk 11 vers 18 kun je dat zien. Daar staat Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. Dus de Heer Jezus was daar al op weg naar Jeruzalem. En dan heb je nog een zalving, die vind je in Matteüs 26. Ja, ik ga een beetje heen en weer, omdat ik die zalvingen even met u lees op chronologische volgorde. En in Matteüs 26, daar staat in vers 6... Toen Jezus in Betanië was in het huis van Simon de Melaatse. En hoewel het allemaal een beetje op elkaar lijkt, is dit dus niet Simon de Farizeer. Er zijn in totaal zo'n 9 mensen in het Nieuwe Testament die de naam Simon dragen. Dus ja, over het algemeen zeggen ze van ja, dat is een veel voorkomende naam. Was dat tenminste toen. Dat is net als Hoijten, hè? Iedereen die wil Hoijten heten tegenwoordig. Ja, dat heb je dan, hè. Nee, maar je hebt van die veel voorkomende namen, hè. Elk jaar wordt er een lijstje uitgegeven van, dit was de meest populaire naam van het afgelopen jaar, weet je wel. Ja, en dan iedereen maar hopen dat hij niet zo heet, hè. Ja, ja. Ja, in de buitencategorie, hè. Ja. Maar goed, hier is sprake van Simon de Melaatse, ook weer in Betanië. Alleen, er staat hier in vers 2, en dat is wel goed om er even bij te nemen, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. He, dus we hebben de zalving in Lucas 7, bij Simon de Farizeer. We hebben de zalving 6 dagen voor het Pascha in Johannes 12, door Maria, de zus van Lazarus. En we hebben hier 2 dagen voor het Pascha de zalving, ook weer in Betanië, in het huis van Simon de Melaatse. Ja, en dat gaat dan als volgt, vers 7, er kwam een vrouw naar hem toe, die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. Zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. Maar de Heer Jezus zegt, waarom valt u die vrouw lastig? Ze heeft een goed werk verricht. De armen heb je immers altijd bij je, maar mij niet. En ze heeft dat gedaan met het oog op de begrafenis van de Heer Jezus. En dan sluit hij af en dan zegt hij in vers 13, ik zeg u, overal waar dit evangelie wordt gepredikt, in heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Nou, en wij hebben het er ook weer over. Hè? Dus dat komt in die zin wel uit. Nou, Dus drie zalvingen. Dat zijn ook de enige drie zalvingen die plaatsvinden ten opzichte van de Heer Jezus. Soms zijn voeten, soms zijn hoofd. Maar dat zijn zalvingen die plaatsvinden door mensen. En voor dat woord salven daar, daar wordt een woord gebruikt, dat is het woordje aleifo. En dat is salven, wat ook alleen maar gebruikt wordt wanneer mensen dat doen. He, op zich, weet je, zijn dat van die dingen, ja, die vallen je niet op als je Bijbel leest. Dus daarom dacht ik van, nou, vind ik wel, toch wel leuk om dat toch even te zeggen. Zodat je ook ziet dat ook het woordgebruik in de Bijbel heel erg nauwkeurig is. He, dat het niet zo van, ach, salven is salven hoor, hupsakee, weet je wel. Nee, dit salven, waar het hier om gaat, dat is echt het salven wat mensen ten opzichte van een ander mens kunnen doen. He, dus ergens mee insmeren. Het heeft ook een beetje de betekenis van balsemen. He, dus dat is het salven. Nou, aleifo. Nou is er, nou zie je dat in Lucas 7 is het een zondares. Zo wordt ze omschreven, die de Heer Jezus zalft. In Johannes 12 is het Maria, de zus van Lazarus. En hier in Matthäus 26 is het een vrouw. En meer staat er ook weer niet bij. Nou, een zondares, Maria en een vrouw. En Maria, hè, dat betekent bittere. Al die drie personen, die kunnen we ook zien als beelden, ja, van het volk van Israël. Een zondares, een bittere en een vrouw. En zij zalven, ik zal maar zeggen op hun manier, de Heer Jezus. Nou, er is in het Nieuwe Testament namelijk, en daarom ging ik er even op in, er is nog een woord voor zalven. En dat is het woord waar Christus van is afgeleid. En dat woord voor zalven, dat luidt grio. Nou, dat hoor je al, grio begint net als Christus, hè, met hetzelfde. En grio wordt alleen gebruikt wanneer God iemand zalft. En dat komt 5 keer voor in het Nieuwe Testament. Nou, de eerste keer, die vind je in, want ik wil die 5 teksten even met u opzoeken, die vind je in Lucas 4. Alleen Lucas en Paulus gebruiken dit woord voor zalven. Lucas 4. In vers 18. Nou, dat vers dat hebben we trouwens ook al eens een keertje gelezen. Een aantal avonden terug. Aan het begin van de bediening van de Heer Jezus, net na zijn doop. Dan is hij in de synagoge in Nazareth. En dan leest hij uit de profeet Jesaja. En dan, dat blijkt dan Jesaja 61 te zijn trouwens. En dan staat er in vers 18, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, aan gevangenen vrijlating te prediken en blinden het gezichtsvermogen en verslagenen weg te zenden in vrijheid. Dus de geest van de Heere is op mij, zo begint het, omdat hij mij gezalfd heeft. En daar staat dat grio. C-H-R-I-O. Grio. En daar komt Christus dus van. En je ziet ook hier, dat hebben ze ook wel goed gedaan, in vers 18, dat er staat, hij heeft mij gezalfd. En hij en mij staat allebei met een hoofdletter. Om daarmee in ieder geval aan te geven dat we hier met God van doen hebben. In Handelingen 4 heb je dat ook, Handelingen 4 vers 27, daar komt dat woord ook voor. In een toespraak, of in woorden van Petrus en Johannes. Nou, niet Petrus en Johannes, Petrus en Johannes die zijn net vrijgelaten. En dan komen ze terug bij de medegelovigen en dan, ja, verheffen zij eenparig hun stem, eensgezind hun stem in vers 24. Er staat toen ze dat hoorden, en namelijk dat Johannes en Petrus vrijgelaten waren. Toen ze dat hoorden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, heb je het weer, hè? Zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om te doen wat uw raadsbesluit tevoren bepaald had. Dus in vers 27, daar staat ook weer die u, allebei met een hoofdletter, die u gezalfd hebt. Dus ze bidden tot de Heere. Ze hebben het over het kind Jezus, die u gezalfd hebt. Dus ook weer, is het God die zalft? En wie zalft hij dan? Nou, hij zalft de Heer Jezus. In hoofdstuk 10, vers 38, in de geschiedenis van Cornelius, Handelingen 10, vers 38, staat dat ook weer. Ja, dat is Petrus die daar spreekt. En hij spreekt dan tot Cornelius en de zijnen. In vers 36 begin ik even te lezen. Dan zegt hij: dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de dood die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft, met de Heilige Geest en met kracht, en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Nou ja, en wij zijn getuigen, zegt Petrus, van alles wat hij gedaan heeft. Dus hier in vers 38 zie je dat er staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft. En ook hier staat weer dat grio. Dus het is weer, je zou haar zeggen, het goddelijke zalven. Hè? Nou, in 2 Korinthe 1, brief van Paulus, 2 Korinthe 1, daar staat het dan ook nog een keertje. Vers 21, daar staat: en hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Dus degene die weer zalft, ook hier staat weer dat grio, degene die zalft is God. En hij heeft ons met u bevestigd in Christus, zegt Paulus, en hij heeft ons gezalfd. Dus zoals God Christus gezalfd heeft, nou niet zoals God Christus gezalfd heeft, maar God heeft Christus gezalfd. 4 van de 5 teksten is dat namelijk zo, de laatste is dat ook weer zo, zullen we zo zien. Zo staat er hier dat Paulus zegt, hij heeft ook ons gezalfd. En ja, die zalving, de zalving van God, heeft altijd te maken met een bepaalde taak of een bepaald ambt, hè, wat uitgevoerd moet worden. Dus toen Christus gezalfd werd, vlak na zijn doop, na zijn wassing, hè, werd hij gezalfd. En toen werd hij gezalfd, ja, tot de ambten die hij droeg. Het ambt van profeet, het ambt van koning, het ambt van priester, van hoge priester. Waren allemaal ambten. En daartoe werd hij gezalfd. Nou, Paulus die schrijft ook later in deze brief dat hij ook een bediening of in de bediening gesteld heeft, gesteld is door de Heere. Ja, en daartoe als het ware die zalving gekregen heeft van Gods wegen. Dus hij heeft ons gezalfd, zegt Paulus. En wie heeft dat dan gedaan? Nou, God. Nou, dan is er nog één tekst en die vind je in Hebreeën 1, Hebreeën 1 vers 9. Dat is het gedeelte uit de Hebreeënbrief, waarin wordt getoond dat de Zoon hoger is dan de engelen. En hier wordt de Zoon door God zelf aangesproken als God. En dat is in Hebreeën 1 vers 9. Er staat, nou, ik moet even voor de duidelijkheid beginnen in vers 8. Tegen de Zoon, staat er, zegt hij, uw troon, o God. Dus God de Vader in dit geval, hè, want het gaat hier om de verhouding tot de Zoon. God de Vader spreekt tot de Zoon. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En dan komt het, daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Nou, en dan is het weer God die de zalving doet, zeg maar. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dus daar heb je, in totaal zijn er dus 5 teksten waar dat grio staat, waar Christus van afgeleid is. En in alle 5 teksten blijkt het zo te zijn dat God het is die zalft. En van die 5 gaan er dan 4 rechtstreeks over de Zoon, die gezalfd wordt. Als de Zoon tijdens zijn bediening door mensen gezalfd wordt, wordt er een ander woord voor gebruikt. Dan is het meer een woord wat zoiets als insmeren betekent. He, maar hier wordt dan echt dat salven gebruikt, ja, waarvan ook Christus is afgeleid. Nou ja, er zijn al met al 3 momenten waarop de Heer Jezus dus gezalfd wordt door mensen. Ik wil eventjes met u naar het Oude Testament, naar 1 Samuel. Want daar lezen we ook over een zalving. En in het Oude Testament heb je dat onderscheid eigenlijk niet zo van wie is er aan het zalven, zeg maar, met verschillende woorden. Dus in 1 Samuel 16, daar kunnen we lezen over hoe David gekozen wordt. Nou ja, ik ga ervan uit dat u die geschiedenis als zodanig wel kent, hè. Uiteindelijk komt David daar als jongste zoon, van wie zijn vader het eigenlijk niet eens de moeite waard vond om hem ook even erbij te halen, weet je wel. Toen Samuel daar kwam om een van de zonen van Isaï te zalven tot koning. Nou, uiteindelijk wordt David erbij gehaald en dan komt hij eraan en dan ziet Samuel hem in vers 12. En dan staat er aan het einde, de Heere zei, sta op, zalf hem, deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Dus hier heb je de zalving van David. En die zalving van David, ja, die houdt ook meteen in dat de geest van de Heere vaardig over David wordt. En dat is precies hetzelfde als wat je ziet bij de Heer Jezus, hè? Toen de Heer Jezus gedoopt werd en gezalfd werd, toen zag je dat hij vanaf dat moment door de geest geleid werd. Hij werd eerst door de geest geleid naar de woestijn waar hij 40 dagen verzocht werd. Daarna, na de verzoeking, werd hij door de geest geleid naar de synagoge in Nazareth. En ja, zo leidt de geest de Heer Jezus, ja, eigenlijk in alles. De Hebreeënbriefschrijver zegt dat de Heer Jezus door de eeuwige geest zichzelf als offer heeft gebracht. Dus de geest die heeft geleid. En dat is ook wat je hier zo mooi ziet. Die zalving en geest, ja, dat heeft met elkaar te maken. Johannes, die gebruikt dan niet het werkwoord zalven, maar die heeft het wel op een gegeven moment over zalving in een van zijn brieven. En dan zegt hij ook van, wij hebben de zalving ontvangen. En ja, wat is dat dan? Nou, dat is de geest. De geest die je van Gods wegen ontvangt. En zo was het bij de doop. Toen zagen ze dat de Heilige Geest in de gedaante of in de belichaming van een duif op de Heer Jezus neerdaalde. En dan zegt de Heer Jezus even later, de geest van de Heere heeft mij gezalfd. Of de geest van de Heere is op mij, daarom, omdat hij mij gezalfd heeft. Nou, hier is het David die gezalfd wordt. En dat gebeurt op een moment, broeders en zusters, dat de grote tegenstander eigenlijk nog koning is. Namelijk Saul. En Saul is nog koning. Dat koningschap van Israël, dat begint met Saul. Uit Benjamin, uit de stam Benjamin. En dat eindigde, voorlopig tenminste kunnen we zeggen, ook met Saul. Maar dan heb ik het over Saulus, die ook uit de stam Benjamin kwam. En daarna is het een tijd lang, en dat is nog steeds zo, is het verborgen geworden. En dat koninkrijk verborgen gebleven boven. Maar goed, terwijl Saul dus nog koning is, wordt David al gezalfd. Dus ergens is dat wel iets moois, hè? Want in grote lijnen kun je natuurlijk Saul zien als als het beeld, de vertegenwoordiger van de wereldse macht. En uiteindelijk degene daarachter die de macht in handen meent te hebben, hè? De tegenstander van God. Die macht van Saul als God van deze eeuw, zeg maar even voor het gemak, die wordt op een gegeven moment overgenomen door David. Maar gedurende die macht van Saul is David al gezalfd. En weet je, dat zie je nou precies hetzelfde ook bij de Heer Jezus terug. Want ook nu nog, Paulus die schreef in de 2e Korinthebrief immers, dat de duivel de god van deze eeuw is. Nou, dat is ruimschoots na de zalving van de Heer Jezus geweest. Want hij werd al gezalfd aan het begin van zijn bediening. Met de doop in de Jordaan. Dus de Heer Jezus is gedurende de macht van de God van deze eeuw, is hij al gezalfd. Hij is de gezalfde des Heren. En net zoals dat David vanaf dat moment ook de gezalfde des Heren is. Ergens is dat ook nog wel heel bijzonder. Als je, moet je maar eens proberen, als je een Bijbelprogramma hebt thuis en je gaat Saul opzoeken en je gaat dan op het Hebreeuws zoeken, de Hebreeuwse naam Saul, en je klikt daarop, dan krijg je de hele lijst in één keer voor je neus. Hè. Je hoeft tegenwoordig niet meer te bladeren en zo. Dat is allemaal heel makkelijk. Dan krijg je de hele lijst voor je neus. En weet je, daar staan alle teksten waar Saul staat. Moet je wel een goed Bijbelprogramma hebben trouwens. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Maar dan heb je alle teksten waar Saul staat. En dan heb je ook gelijk in diezelfde rij alle teksten waar Sheol staat. Want Saul en Sheol, die hebben exact dezelfde letters. Er staan alleen andere klinkertekens bij. Maar ze hebben precies dezelfde letters. En Saul, ja, Saul is inderdaad een beeld van de God van deze eeuw. Even los van hoe die als mens was en dat hij ook, ja. Je zou niet graag met hem hebben willen ruilen eigenlijk. Als je ziet in welk parket hij terechtkomt. Maar hij is een beeld van de God van deze eeuw. En de God van deze eeuw, daarvan zegt Paulus, dat is degene die nog steeds de macht over de dood heeft. En je weet, Sheol, nou dat wordt in de Bijbel wel vertaald met graf, ook wel met dodenrijk. Maar het is de plaats waar de doden zich bevinden, waar de doden verblijven, tot het moment van hun opwekking. En dat moment van hun opwekking vindt plaats als de Heer Jezus gaat spreken. Dat hebben we vorige keer wel gezien. Word wakker. Zegt de Heer dan, en dan sta je op. Want dan kun je jezelf niet meer tegenhouden. Dan moet je wel. En nou, dus die zalving van David hier, ja, dat is een prachtig beeld van wat er uiteindelijk met de Heer Jezus gebeurd is. En dus een beeld van de werkelijkheid in Christus. Als u even nog wat verder met mij bladert naar 2 Samuel 2. Het eerste stukje van dat hoofdstuk. Daar staat 2 Samuel 2. Daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg: zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heere zei tegen hem: trek op. En David zei: waarheen zal ik optrekken? Hij zei: naar Hebron. Ja, we lezen dit zo even, maar moet je even voorstellen dat je dus toen geleefd had, hè? En dat je koning David was geweest en dat je dat dus gewoon zo even aan de Heer vraagt. En de Heer die geeft ook gewoon even antwoord. Nee? Ja, daar zitten wij toch soms van tijd tot tijd wel met enige jaloezie naar te kijken, denk ik wel eens. Hè? Wat zou dat wat zijn? Dat je gewoon even zo wat met de Heer kan overleggen, weet je wel? Ja, David deed dat dus. Hè? Nou, waar moet ik naartoe? Nou, gaan we naar Hebron. Ja, nou, dan doet hij dat. Hè? Ondertussen neemt hij ook nog zijn twee vrouwen mee. David. Nou, en dan staat er in vers 3. En de mannen die bij hem waren, liet David mee optrekken. Ieder met zijn gezin. Ze gingen in de steden van Hebron wonen. Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Nou, en dan is hij dus vanaf dat moment, ja, ook in ieder geval wat dat gedeelte van de mannen van Juda betreft, is hij daar koning over. Ja, het is bijzonder hoor wat hier staat. Je zou dat misschien helemaal niet zeggen of helemaal niet opvallen als iets wat bijzonder is, maar hij wordt hier dus gezalfd door de mannen van Juda over het huis van Juda. Kijk, en als wij dit zo lezen, dan denken van, nou ja, wat is daar nou bijzonders aan? Nou, omdat in die tijd Israël nog helemaal niet verdeeld was in een huis van Juda en een huis van Israël. Oftewel in 2 en 10 stammen. He, want dat kwam pas na Salomo. Toen kwam de scheuring van het Rijk pas. Dus in die zin is het wel bijzonder wat hier staat. Dus David wordt gezalfd door Juda tot koning over het huis van Juda. En een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 5, daar staat in het eerste vers, 2 Samuel 5, daar staat: toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en ze zeiden: zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder, toen Saul koning over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de Heere tegen u gezegd: u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot vorst zijn over Israël. En zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heere en zij zalfden David tot koning over Israël. Hij was 30 jaar oud toen hij koning werd en 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron 7 jaar 6 maanden, over Juda en in Jeruzalem 33 jaar, over heel Israël en Juda. Dus in totaal 40 jaar. En hij was 30 jaar toen hij koning werd over het hele volk. En de Heer Jezus was ook 30 jaar toen hij gezalfd werd door de Heer zelf. Ja. Nou, dus hier heb je David en David die heeft dus 3 zalvingen gekend in zijn leven. Nou, dat vond ik aan de ene kant eigenlijk wel mooi, ja, omdat je ook ziet dat de Heer Jezus in ieder geval ook 3 keer door mensen gezalfd wordt. Maar de belangrijkste zalving die de Heer Jezus onderging was de zalving met grio, hè, door de Heere zelf. En dat was, ja, bij zijn doop. Toen hij 30 jaar oud was en hij aan zijn officiële ambt begon. Nou, ik wil heel eventjes terug naar, houdt u even iets bij 2 Samuel 5 als het kan trouwens. Even een boekenlegger of zo. En dan gaan we even nog naar Lucas 7 toe. Lucas 7, want ja, daar hebben we dan die geschiedenis van die vrouw. Meer staat er dus niet over. Ja, er staat wel meer over. Een vrouw in de stad, een zondares. En vers 38 zegt: staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En toen de fariseeën die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Dus dan zitten die fariseeën gewoon een beetje zo bij zichzelf te bedenken. Hè? En dan zegt de Heer Jezus, en dan komen we ook eindelijk achter de naam van deze fariseeër. Hij zegt: Simon, ik heb u iets te zeggen. En dan blijkt vervolgens uit dat gedeelte, blijkt dat de Heer Jezus precies wist wat Simon dacht. Dus Simon die dacht nog, als hij een profeet was, dan had hij dat wel geweten. Maar de Heer Jezus laat vervolgens zien dat hij het precies wist. Hij is namelijk alwetend. Ik heb u iets te zeggen. En dan zegt hij: meester, zeg het. Nou, en dan komt de Heer Jezus met zijn, een soort vergelijking, een soort gelijkenis. Hij zegt: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. U weet nog over die andere, die mirre in Johannes 12, die had voor 300 penningen verkocht kunnen worden. Hier gaat het dan over 500 penningen. Ik heb dat nagekeken. Dat waren denarii. 500 denarii. En dat is een zilveren muntstuk en dat zou nu 1600 euro waard zijn. Nee, die 500, ja. Dus ja, die 300, moet je even snel uitrekenen, hè? Dat is ongeveer 1300, zeg maar. Dat is best een hoop geld. Had mooi aan de armen gegeven kunnen worden, dacht Judas. Maar 1600, wel grappig, ik heb 2 jaar geleden, heb ik ook een keer over dit gedeelte gesproken, toen had ik het ook uitgerekend. Toen was het nog 1200 euro. Dus ja, eigenlijk hadden we toen zilver moeten kopen, hè? Ja. Het is nu al 1600. Nou goed. Maar daar gaat het natuurlijk verder ook niet. Ja, het gaat er wel enigszins om. Maar hij zegt van twee schuldenaars. Hè? De een die moest 500 penningen betalen, de ander 50. En toen zij niets hadden om te betalen, schold hij hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Ja, en dan zegt Simon, die zegt van ja, degene die de grootste schuld had, hè, die is natuurlijk het dankbaarst. Hè, mijn schoonvader die zei altijd van als je het verknalt, kun je het beste goed verknallen. Hè, want dan is de ontvangst veel groter daarna. Nou ja, en dat is hier ook. Hè. Dus die man die 500 penningen schuldig was, die zal veel dankbaarder zijn. Hè. Dat ziet Simon ook wel. En dan keert de Heer Jezus zich om naar die vrouw en dan zegt hij, zie je deze vrouw? Nou, en dan komt dat hele rijtje, hè? Je hebt mij geen water voor de voeten gegeven, je hebt mij geen kus gegeven, je hebt mij mijn hoofd niet gezalfd. En die vrouw die heeft eigenlijk niets anders gedaan. En dan zegt hij in vers 47, daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn vergeven. Want zij heeft veel lief gehad. Dat heeft ze laten zien. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En dan zegt hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Ja, en dan heb je daar die andere mannen en die denken, wie is dit? Dat die zonde vergeeft. He, dat is toch, om het in de woorden van Lucas 5 te zeggen, blasfemie, godslastering. En de Heer die zegt, uw geloof heeft u behouden, heeft je gered, ga heen in vrede. Ja, zoals het hier staat, het is ook wel precies zo. Hè? Als je veel vergeven wordt, dan is de dankbaarheid groter. Dat geldt voor ons in feite ook nog steeds. Hè, ik denk wel eens dat als je, zeg maar, je christelijke opvoeding hebt gehad. En ja, dan is dat moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, of dat het allemaal werkelijkheid voor je werd. Kijk, als ik het al zo wazig zeg, dan laat dat wel zien dat dat een hele geleidelijke overgang waarschijnlijk geweest is. Hè? Sommigen die kunnen misschien nog zeggen wanneer dat was. Anderen niet. Hè? Ik weet van mezelf dat ik 16 jaar was, dat ik mijn hart aan de Heer Jezus gaf. Maar om nou te zeggen dat ik voor die tijd, ik heb er een getuige bij zitten, dat ik nou voor die tijd zeg maar de dorpscrimineel was of zo, dat viel ook wel weer mee. Hè? Oh, het spannende. Ja. Nou, die woorden komen ook wel van een heel heilig boontje, hoor. Nee, maar, hè, dus dat viel allemaal best wel mee. Hè? En ik moet eerlijk zeggen dat ik pas veel later, als je meer gaat zien van wat heeft die genade van God nou aan je leven gedaan en al dat soort dingen, dat ik pas veel later eigenlijk ben gaan begrijpen van waar ik van gered ben. Hè, maar dat gaat geleidelijk. Was ik daar verschrikkelijk dankbaar voor? Nou, niet zo dankbaar zoals mensen die ik ook wel ken, die zo vanuit de wereld of vanuit een ruig leven of wat dan ook de Heer Jezus hebben leren kennen. En die beleven dat op een hele andere manier. Voordeel is trouwens ook dat die mensen over het algemeen veel sneller snappen waar het om gaat in de Bijbel. Want ja, als christen of als christelijk opgevoed mens moet je vaak nog weer een heleboel vergeten en afleggen. Want je neemt ontzettend veel bagage mee. Nou, en dat is voor iemand, zoals we dat dan zeggen, die vanuit de wereld tot geloof komt, is dat een heel ander verhaal. Die heeft dat in ieder geval niet. En voor zover die bagage opneemt, kan hij hem ook veel sneller weer afleggen. Dus ja, dat principe van wat de Heer Jezus hier zegt, dat is ook in onze tijd is dat wel waar. Is dat gewoon waar? Haar zonden die veel zijn, zijn haar vergeven. Aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Heeft wel lief, maar weinig. En wie veel vergeven wordt, ja, die heeft veel lief. Die heeft de Heer Jezus op een andere, een intensere manier lief. Dus ja, dan kom je toch ook weer, hier bij dit gedeelte, bij die vergeving terecht. En de enorme dankbaarheid. En nogmaals, ik denk dat als wij onszelf meer en meer gaan zien in het licht van Gods genade, dat onze dankbaarheid van lieverlee ook wel steeds groter wordt. En dat uiteindelijk ook resulteert in een leven waarvan je denkt van ja, ik zou me niet meer voor kunnen stellen dat ik zonder de Heer nog zou moeten leven. Dat zo werkt dat, dus dat komt op zich ook allemaal wel goed. U had nog even wat bij 2 Samuel 5. Nou, het gaat mij eigenlijk even om 2 Samuel 12. Want we hebben Samuel opgezocht in verband met David natuurlijk. In 2 Samuel 11, daar wordt beschreven die zonde van David met Batseba. En dan heb je hoofdstuk 12 en dan wordt hij daar bestraft. Door Nathan. Dus hier hebben we het ook al echt over dus koning David. Hè? Hij was al gezalfd, op alle mogelijke manieren zeg maar. Hij was koning over het hele volk in ieder geval. Nou ja, de geschiedenis van David en Batseba die kennen we wel. Met Uria en hoe die uiteindelijk door David omgebracht wordt. Nou, dan krijg je hoofdstuk 12. En dan staat er in vers 1, dan stuurt de Heere Nathan naar David. En toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren 2 mannen in een stad. De een rijk, de andere arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. De arme had helemaal niets, dan alleen 1 enkel klein oorlam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Hij had mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker, sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. En toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon deze er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het oorlam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Nou, toen hield David het niet meer toen hij dit gehoord had. Want er staat er, toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. Dat oorlam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven, de vrouwen van uw Heer in uw schoot, ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer hebben gegeven. Ja, en dan zegt vers 9 hè, dat David Uria gedood heeft. En in vers 11 staat dat de Heere zegt, ik breng onheil over uw eigen huis, zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven, die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Ja, en dat zijn allemaal dingen die zijn gebeurd hè, in Davids leven. En nou, ik hoef niet te zeggen dat dit natuurlijk een dieptepunt is geweest in de carrière van David. Hè. Dat is wel duidelijk. Maar je ziet hier ook iets in terug ja, van het feit hè, dat die grote zonde die David hier begaan heeft, hè, bedriegen, overspel, ook nog moord, hè, want dat zit er allemaal in, ja, dat een soort van opeenstapeling is van ja, de zonde in het algemeen. En we lezen in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus, toen hij aan het kruishout hing, dat hij tot zonde gemaakt is. Kijk, je kunt de Heer Jezus niet nergens betrappen op iets wat David hier gedaan heeft. He, dat is duidelijk. De Heer Jezus die was zonder zonde, die heeft niks verkeerd gedaan. En daarom moest hij ook tot zonde gemaakt worden. En die weg, tot zonde gemaakt worden en sterven, dat is eigenlijk de weg he, die je hier ook uitgebeeld ziet. En de weg die de Heer Jezus gegaan is, is veel verder geweest dan wat David hier ondergaan heeft. Want de Heer Jezus is er zelf aan gestorven. He, om zo de verzoening tot stand te brengen, door het bloed zijns kruises. En in zijn opstanding, ja, laat hij ons meegenieten van de vergeving die hij tot stand gebracht heeft. David, die zegt in vers 13... Toen zei David tegen Nathan, staat er, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zegt tegen David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Ongelooflijk, hè? Ik heb gezondigd tegen de Heer, zegt David. Wij denken dan misschien in eerste instantie, nou ja, je hebt ook gezondigd tegen Uria. En je hebt gezondigd tegen de familie van Bathsheba en alles, hè? Nee, ik heb gezondigd tegen de Heere. Daar komt het uiteindelijk ook op neer. Welke zonde je ook doet, wat je een ander ook aandoet, uiteindelijk is het tegen de Heer. En dan zegt de Heere, of bij monden van David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Dus David had eigenlijk moeten sterven. En daarom zeg ik, de Heer Jezus is verder gegaan. Hij is tot zonde gemaakt, maar hij is er ook aan gestorven. Nou, en dan staat er, omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere trof het kind dat de vrouw van Uria aan David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. En David zocht God voor het jongetje. David vastte streng en toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Nou, hij at geen brood en deed helemaal niks. En dan staat er vers 18, en het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. Ja, en dan is het wat David betreft ook gedaan. Vers 20 zegt, toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Heer binnen en boog zich neer. Ja, weet je, het kind was nou toch gestorven, hè, zal David gedacht hebben op de een of andere manier. Maar ja, dat is iets wat voortkomt vanuit zijn zonde. En dat is ook wel opvallend, hè? Toen dat jongetje 7 dagen oud was, stierf het. Dus dat betekent dat hij net geen 8 dagen oud geworden is. Als hij nou 8 dagen oud geworden was, had hij ook nog een naam gehad, namelijk. Maar ja, dit kind, ja, dat mocht ook geen naam meer hebben, zeg maar. Ja, dat was helemaal voorbij. En de Heere die rekent daar ja, in zekere zin zo mee af. He, dat de gevolgen van de zonde, als het er echt op aankomt, dan hebben die wat de Heer betreft geen naam. Weet je, daar kijken we niet meer naar, daar denken we niet meer over na. Dat is voorbij. Dat is nou echt uiteindelijk vergeving. Je kunt later in een psalm van David, psalm 32, kun je ook iets lezen. En dan moet je even in je achterhoofd houden, die woorden van de Heer Jezus die hij uitsprak tegen Simon de Farizeeër, als je veel vergeven is, ja, dan is je dankbaarheid ook het grootst. En als je psalm 32 leest, en psalm 32 is geschreven door David en heeft te maken met een zonde. Er staat hier niet specifiek bij dat het over Batsheba ging, maar goed, dat zouden we ons wel kunnen voorstellen. Want voor de rest in Davids leven zijn er niet van dat soort dieptepunten, zulke grote dieptepunten geweest. Psalm 51 daar staat ook echt bij dat het over Batsheba gaat. Maar hier, psalm 32 staat er, welzalig is hij van wie de zonde vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Daar begint David mee. Hè? Het eerste wat hij zegt. Je bent wel zalig of wel gelukzalig of supergelukkig. Als je weet dat je overtreding vergeven is. En hier staat dan nog, dit is Oude Testament, dat je zonde bedekt is. We weten van het Nieuwe Testament, uit het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus het lam Gods is dat de zonde de wereld zelfs wegneemt. We gaan nog een stap verder. Maar in het Oude Testament, ja, dan was je al wel gelukzalig als je wist dat je zonde bedekt was. En dan zegt David in vers 3, toen ik zweeg over zijn zonde, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in zomerse droogte. En dan staat er, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Ja, en dan is er ruimte voor David om te zeggen, ik ben een welgelukzalig mens. Nou, vergeving, dat is het eerste waar het om draait. En dat is het allerbelangrijkste. Die vrouw, die zondares, die de Heer Jezus zalfde, ja, die ontving vergeving. En ze kon vervolgens behouden heen gaan in vrede. En die verlamde, die via het dak naar beneden gelaten werd, het eerste wat de Heer Jezus met hem oploste, dat was zijn zondeprobleem. Niet zijn lichamelijke probleem. In eerste instantie, je zonden zijn vergeven. Ja, en omdat dat voor de Heer nou toch in dat geval heel gemakkelijk was, heeft hij ook maar meteen gezegd van, nou, word opgewekt, sta op en klaar. Dat was als het ware nog een soort formaliteit. Maar het draait dus steeds weer om de vergeving. En ik wil nog heel eventjes met u naar de Efezebrief, Efezius 1. Daar gaat het over de zegen, de geestelijke zegen die we in Christus hebben ontvangen. En u weet wel dat er sprake is van 7 verschillende facetten van de geestelijke zegen die daar genoemd worden. Maar het middelste facet, het middelpunt van alles, dat is wat je in vers 7 ziet staan. Daar staat namelijk, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk, oftewel dat is, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En dat zijn van die versen, die moet je misschien wel gewoon voor straf 100 keer lezen. Maar dat is geen straf natuurlijk, snap je ook wel. Maar ik bedoel, dan moet je jezelf haast toe zetten om dat keer op keer maar te lezen. Paulus die gebruikt hier het woord vergeving. En dat is samen met Colossense 1, zijn dat de enige 2 keer dat Paulus in zijn late brieven het woord vergeving gebruikt. En dan gaat het om de vergeving van de overtredingen. In Colossense 1, daar staat de vergeving van de zonden. En in allebei de teksten is het direct verbonden met de verlossing door het bloed. Dus als wij weten van, nou, ik heb vergeving ontvangen, dan moeten we daar eigenlijk meteen aan koppelen, dat is vanwege de bloedstorting van de Heer Jezus. Wij hebben de verlossing door het bloed. En verlossing hier, dat betekent dat we vrijgekocht zijn met de losprijs. Daar zit het woord voor losprijs lossen, verlossen zit erin. En net als dat Job vroeger zei van, Job uit de Bijbel, dat hij vroeger zei van, ik weet, mijn vrijkoper, mijn losser leeft. Dat wist Job al. Nou, als er iemand is in de Bijbel die heel vroeg geleefd heeft in de geschiedenis, dan was het Job. Maar dat wist hij. En zo weten wij ook dat onze vrijkoper leeft. En dat staat hier, wij hebben verlossing door zijn bloed. Dat is de vergeving van de overtredingen. In Colossense 1, daar gaat het over de overzetting van ons in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan staat er ook bij, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. En dat woord dat hier voor vergeving gebruikt wordt, dat betekent heel letterlijk dat iets van je afgedaan wordt. Dus je kan bij wijze van spreken maar gebukt gaan onder je zonde en weet ik veel wat. Weet je wel, ken je die boekjes ook van John Bunyan, van Christenreis en zo? Nee? Oké, nou, dan niet. Ken je wel? Wel eens van gehoord, ja. Ja, je hebt ook wel eens van gehoord, ja. Ja, dat gaat dan over de Christenreis heet dat dan. En dat gaat over iemand die loopt met een hele zak met zonden, loopt hij op zijn rug. Dat is echt christelijke lectuur hoor, literatuur. Maar goed, hij legt op een gegeven moment die zak dan bij het kruis en dan is hij er vanaf. Dat is het idee erachter. En dan moeten wij ons ook heel goed realiseren. Dat wij de vergeving van onze zonden hebben gehad. God heeft die zonde, ja, waarmee wij behept zijn, die heeft hij gewoon van ons weggehaald. En dat is de reden geworden dat God zonder problemen met ons om kan gaan. En dat we hem toebehoren en dat we zomaar, wanneer we dat maar willen, aan hem kunnen denken, met hem kunnen overleggen. Hè? En met hem kunnen spreken. Dat is allemaal op grond van de vergeving van onze zonde. En die zonde, hè, daarvan weten we, ja, die is mede met al die andere zonden gelegd op Christus. Die daarmee tot zonde gemaakt werd. Hè, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. Nou, Daar wijzen die geschiedenissen in Lucas al op. Vergeving, opwekking, opstaan en verheerlijken. Dat was het. En zo mogen ook wij weten dat we vergeven zijn. Dat we de verlossing namelijk hebben door het bloed. En dat we met Christus opgewekt zijn. En dat we eenmaal met Christus zullen verschijnen in zijn heerlijkheid. Daar gaat het naartoe. Nou, beter kan je niet hebben. Tot zover. We gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, voor ook weer deze avond. We willen u danken, Heere, dat we op grond van het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus zomaar de vrije toegang tot u hebben. En dat u, Heere, als Vader voor ons zorgt in alles, dat u degene bent, Heere, die we ook mogen aanbidden en ook tot wie we ons mogen wenden, Heere. Ook met al onze zorgen, met al onze noden. We danken, Heere, dat we weten mogen dat u in alles ook nabij bent. En dat we daarom ook mogen leven als mensen, Heere, van wie de zondelast weggenomen is. En Heere, die zich eigenlijk ook, hoewel we dat natuurlijk wel doen, maar die zich eigenlijk ook nergens druk over hoeven te maken. Vader in de hemel, we danken, Heere, dat we verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus en dat we daardoor de vergeving van onze zonden en overtredingen ontvangen hebben. En zo hebben we een nieuw leven gekregen, een leven, Heere, waarin we vanuit de rijkdom van uw genade mogen leven. Heere, want ook wat we vanavond allemaal gelezen hebben, daarin blijkt toch steeds weer dat de basis van heel uw handelen, ook toen de Heer Jezus op aarde was, Heere, dat dat is genade. Heere, dat u zomaar mensen vergeeft. En we willen u zo danken, Heere, dat ook wij dat als een waarheid in ons leven mogen kennen en mogen leren kennen. Heere, en zo willen we bidden dat ook datgene waar we vanavond over nagedacht hebben, dat weer ingang mag hebben in onze harten. Heere, en dat u daarmee tot uw doel kunt komen in onze levens. Vader, we danken u daarvoor en we willen dat u ook zo vragen, niet, Heer, omdat wij het verdienen, maar wel, Heer, omdat u zo rijk bent aan genade. We doen dat, Heere, uit genade. Amen. Amen.